Dag lieve mensen, fijn dat jullie weer bent. We gaan door met het thema waar we vorige keer mee begonnen zijn. En dat is, wat is uw rol in Star Wars? En we hebben gezien, hopelijk dat u die titel nu een beetje begrijpt, dat wat de Bijbel de oorlog in de hemelen noemt, of de strijd in de hemelse gewesten, dat we niet bij de hemel moeten denken aan dat gebied of die status waar wij heen gaan naar de dood, een soort geestelijk iets, maar dat in heel de Bijbel de beide woorden Shamayim en Urano gebruikt worden voor het heelal. Ook bij orthodoxe Joden zult u het woord Shamayim horen als heelal. Dus waarom dat niet zo vertaald is in onze Bijbel, ik weet het niet. Waarschijnlijk omdat de Bijbel door onze vertalers ook weer verreligiotiseerd is. En dat is zo jammer, want dan gaat de oude geschiedenis die besloten is in de mythisch-religieuze verhalen voor ons verloren. Dat doen we niet, dus ik zal systematisch in deze studie, als we in de Bijbel hemel lezen, het vertalen met heelal. Dan gaat u meteen zien dat er een aantal problemen bij komen, zoals vorige week liet zien. Bij een oorlog in de hemelen, de engelen kunnen elkaar verwonden, ze kunnen elkaar ophouden, ze kunnen elkaars voertuigen naar beneden schieten, ze kunnen elkaar met een zwaard steken als ze zwaarden hebben. Die dingen worden ook allemaal in de Bijbel gesuggereerd. Dat kun je bij de hemel, zoals wij die voorstellen, niet voorstellen. Het gaat echt om het heelal. Vorige keer hebben we gekeken naar de godenzonen of de zonen gods, de Bene Elohim, die op aarde zijn gekomen, zich vermengd hebben met aardse vrouwen, waardoor een hybride soort ontstond. Verhalen die over de hele wereld verteld worden door allerlei volkeren, alle mythes, alle overleveringen en ook de religies. Genesis 6 bijvoorbeeld. Wilt u meer details hebben over het verhaal van Genesis 6, dan kunt u het boek van Henoch lezen. Oorspronkelijk hoort dat gewoon bij de Bijbel, de Rooms-Katholieken hebben het er gewoon in staan. En niet dat we daarin dingen ontdekken die we nodig zouden, maar het is vooral een geschiedenisverhaal. Wat meer details over die geschiedenis van die godenzonen die op aarde kwamen zich vermengen en Henoch. Interessant detail is dat u daar ziet lezen dat Henoch wordt meegenomen door wezens in een voertuig in het heelal. En dan beschrijft hij hoe hij door het zonnestelsel vliegt. En uiteindelijk hoe onderweg deze wezens hem allerlei dingen vertellen. Onder andere hoe je grote gebouwen en piramides moet bouwen, et cetera, et cetera. En de Egyptische overlevering zegt, de bouwer van de piramide van Cheops is Henoch. Zomaar een interessant detail. Dan komt Henoch terug op aarde en er is zijn vrouw zwanger. En hij denkt meteen, oh, ik was weg. Het zal wel niet de melkboer zijn geweest die is langsgekomen, maar één van de Bene Elohim. En als dan zijn zoon wordt geboren, heel leuk detail, dan staat er dat Henoch het uitschreeuwde en hij zegt, oh nee, hij heeft een blanke huid en blond haar als één van de Bene Elohim. Dus we weten dat de Bijbelse mens toen een donkere huidskleur had, een donker haar. En dat Draco, de duivel, ja, de zonen gods die zich vermengd hebben, een blanke huid heeft en blond haar. Zijn zaad is daarna in het menselijk ras terechtgekomen, wat voor God een drama is. Van Noach werd gezegd, hij was tzadek tatamin, hij was zuiver van zaad, onvermengd. En het thema onvermengd zijn, zuiver, galmt door de hele Bijbel. Zuiver van zaad. Nou, maar de mensheid is dus vermengd geraakt. En neemt u van mij maar aan dat iedere mens dat van binnen ook voelt en weet. Er zitten verschillende krachten in ons. Dus dat klopt precies met die geschiedenis. Dat Henoch dus zegt, die Bene Elohim hebben een blanke huid en blond haar. Dat betekent dat Hitler er niet naast zat als hij zocht naar een hoger aards ras, wat blond haar had, groot van gestalte en een blanke huid. Als ik u verder vertel welk ras, dat weet u zelf, heeft systematisch in de geschiedenis van deze wereld alle andere volkeren en rassen willen plunderen, uitbuiten en over hen willen heersen, dat is het blanke ras, lieve mensen, helaas. Naar de aard van hun vader. Een vermengd ras. Er is dus God in de scheppingsorde. En dan denken een hoop christenen, daarna krijg je de mensen en dan de dieren. Nee, naar God komt in de Bijbel duidelijk een wereld van goden. Zoals in alle mythologie. Er is één God, dat is de Vader, dat is Odin, dat is Zeus. En die Vader heeft zonen en dochters voortgebracht. Die zijn gewoon geschapen. Maar die zijn zo goddelijk dat ze zo op hem lijken, dat ze goden met een kleine g worden genoemd. Elohim is het Hebreeuwse woord. En, of zonen van God. Dus als je kijkt naar Thor, dat was een zoon van de oppergod. En in Griekenland heb je hetzelfde verhaal in de mythologie met Zeus. Dus ook onze Bijbel zegt dat. Dat klopt precies. In die kring van goden die je vindt in de Noorse mythologie, de Scandinavische en de Griekse, heb je altijd één doerak zitten. Dat is Loki. Dat is een rotgodje die rotdingen moet doen en ook nare dingen doet. In de Grieks heb je de Hermes. En in onze Bijbel hebben wij de Satan. Onderdeel van die godenkring. Eén van de goden. Eén van de zonen gods. Die gewoon ook in Gods omgeving verkeert. Want in Job verschijnt hij samen met de andere godenzonen gewoon voor God. En dan blijkt hij een bepaalde taak te hebben op aarde. Leest u het allemaal maar eens na. En vergeet u wat u altijd erover geleerd is. Want het is mijn ervaring, toen ik pas tot geloof kwam, ik kwam tot niets uit geloof, ik wist niks van het christendom, toen absorbeerde ik alles wat christenen mij vertelden. Ik volgde met mijn vrouw overal bijbelstudies, ik ging vrij vroeg na een roepingservaring theologie studeren, ik absorbeerde alles wat mijn professoren mij vertelden. Maar toen begon ik als predikant met een snel groeiende gemeente, waar heel veel dingen gebeurden, heel veel mensen kwamen tot geloof, het groeide snel, en we maakten ook in het pastorale vlak van alles mee. Toen ben ik wat eigenwijzer zelf in de Bijbel gaan duiken en ben eigenlijk achter een aantal dingen gekomen die mij zo zijn verteld en die ik toen ook absorbeerde, maar echt als fout heb leren ontdekken. Dus dit is er eentje van. Als er al verteld wordt over deze dingen, er zijn ook veel theologen die gewoon zeggen, nou we weten er niks van en het zal wel waar zijn. Als u met mij kijkt naar de Bijbel, ziet u voorbeelden van die godenwereld. Colossenzen 1 vers 15 tot 17. Daar wordt over Christus gesproken. Christus is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van de ganse schepping. Want in Christus zijn alle dingen geschapen, interessante tekst trouwens, die in het heelal en die op de aarde zijn. Let u goed op, niet in de hemelen, maar die in het heelal, in het universum en die op de aarde zijn. Er zijn dus allerlei dingen die in het heelal geschapen zijn. De zichtbare en de onzichtbare, omdat een groot deel van die dingen in het heelal in de multidimensionaliteit van het heelal leven. Het heelal heeft minstens 10 dimensies. Wij leven er in 3. Dus het moment dat iemand in een 5e dimensie in ons wil verschijnen, dan komt hij uit een dimensie die voor ons niet waarneembaar is. Het grootste gedeelte van het heelal is voor ons niet waarneembaar onder normale omstandigheden. Dus vandaar dat de Bijbel spreekt over de zichtbare en de onzichtbare. Het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten, alle dingen zijn door God of door Christus en tot Christus geschapen. En hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in hem. Prachtige tekst. Kijkt u met mij naar Filippenzen 2 vers 10. Opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen die in het heelal en die op de aarde en die onder de aarde zijn. Nou, dit was een tijd dat de mensen ervan overtuigd waren dat de aarde plat was. Dus dan moest je denken, er is het krioelt van het leven boven de aarde, dat is het heelal. Ja, dat is die koepel, dacht men toen. Maar er is ook leven onder de aarde. Dus deze tekst is een van de grootste bewijsteksten die aangeeft dat de Bijbel ervan uitgaat dat het heelal bevolkt is. Krioelt van leven, van allerlei soort. Wezens op de aarde, boven de aarde en onder de aarde. En alle zullen uiteindelijk Christus als Heer zien. En een laatste, meest veelzeggend schriftgedeelte is 1 Korinthe 8, vers 4 tot en met 6. Wat nu het eten van offervlees betreft, dat was vlees dat gewijd was aan de goden, waaronder ook Apollyon, de Satan. Wat nu het eten van offervlees betreft, wij weten dat er geen afgod in de wereld bestaat. Hey, dominee, er zijn geen afgoden. Nee, leest u even door. En dat er geen god is dan één. Want al zijn er zogenaamde goden, het zij in het heelal, het zij op de aarde. Ja, hier hoort u het. En werkelijk zijn er goden in menigte en kurie, heren in menigte. Voor ons nochtans is er maar één god, de Vader. Uiteindelijk maar één. Want de anderen die wij goden noemen, zijn geen goden. Ze zijn schepselen, net als wij. Alleen, ze leven langer. Ze hebben een hogere ontwikkeling doorgemaakt. Een langere evolutie ook. En daardoor ook een hoger technologisch niveau. Voor ons nochtans is er maar één God de Vader. Uit wie alle dingen zijn en tot wij zijn, tot wie wij zijn. En één Heere Jezus Christus. Door wie alle dingen zijn en wij door hem. Dus Paulus zegt, het krioelt van het leven in het heelal. Zoals het krioelt van het leven op de aarde. De vraag werd mij pas weer gesteld. Ergens bij de EO. Dominee, gelooft u dat er nog meerdere beschavingen het heelal zijn? Ik zeg, nou, dat is voor mij geen loof. Geloof doe ik in God en in Christus. Maar absoluut zeker. En ik denk ook de meerderheid van de wetenschappers nu. dat gigantische universum, als het maar één universum is, zouden er ook nog meer kunnen zijn, met zo ontzettend veel werelden. Het feit dat wij in onze tijd ook zogenaamde Goldilocks-planeten hebben ontdekt, dat zijn planeten die voldoen aan alle eisen om het leven zoals op aarde is te kunnen hebben. Dus het wemelt van de planeten à la aarde. En de enige reden om dan te denken dat daar geen leven is, omdat u zegt dat gaat God niet doen. Maar nogmaals, ik mag de Heer ook liever met mijn verstand. En mijn verstand zegt dan, ho, zo'n heel enorm heelal voor maar één planeetje. Nee. Bovendien, de Bijbel zegt dus duidelijk dat het krioelt van het leven in het heelal. Niet de hemel zoals wij die kennen, het universum. En dat het oorlog is daar tussen die planeten, zoals het oorlog is op aarde. Tussen licht en duister, goed en kwaad. De kwaden, dat zijn degenen die altijd voorgesteld worden door de draak of de slang. En waarschijnlijk moeten we daarbij denken aan het sterrenstelsel Draconis of de slang. En dat het gaat om wezens die uit dat gedeelte eigenlijk vandaan komen. En op een of andere manier de oorlog verloren hebben en op de aarde beland zijn. De slang, de draak. Dus in deze tekst zien we het heel duidelijk staan. Nou, dan gaan we nog even kijken, een beetje bij de Bijbel weg, naar niet alleen de mythes en de overleveringen van de mensheid die ons vertellen over de goden, over de wezens in het heelal. Zoals ik net in de eerste les heb ik u een citaat gegeven van Indianen in Canada. Indianen in Amerika zelf vertellen het verhaal. De aborigines vertellen het gedetailleerde verhaal. Alle oudere volkeren vertellen het verhaal over de goden uit het heelal die hun dondervogels vlogen en op de aarde geland zijn en hun vooral kennis hebben gegeven. Kennis van het bouwen, kennis van de wiskunde, kennis van het heelal. Hoe vreemd u dit verhaal vindt, ik daag u uit, kunt ze op het internet intoetsen. Zonnestelsel van de Sumeriërs bijvoorbeeld. Daar ziet u dat op de oudste kleittabletten ter wereld, ziet u een voorstelling van het hele zonnestelsel zoals wij het vandaag kennen, inclusief Pluto. En Pluto is bij mij weten ergens in de jaren 1940-50 ontdekt. En ook nog een onbekende tiende of elfde planeet, hangt vanaf hoe je telt. Die tiende planeet is nu door de NASA gesuggereerd. En die doorloopt een hele vreemde baan. Dat betekent dat de Sumeriërs, een van de oudste volkeren, met de oudste kleitabletten en de oudste en eerste godsdienst, wisten uit hoeveel planeten en in welke volgorde ons zonnestelsel bestond. Nou, er zijn maar twee mogelijkheden, hoe raar u het vindt. De Sumeriërs konden zelf door het zonnestelsel vliegen. Dat lijkt mij niet de voor de hand liggende. Of het is hun verteld, zoals de geschriften ook zeggen. De goden hebben hun verteld hoe het zonnestelsel in elkaar zit. En niet alleen zien we dat bij de Sumeriërs. Het is voor mij onbegrijpelijk, werkelijk onbegrijpelijk, dat onze moderne wetenschappers gewoon niet durven toegeven dat wij die grote bouwwerken op de aarde, zoals de piramides en zo, niet kunnen nabouwen. Dat het hier gaat om een technologie die hoger is dan de onze, zoals dus ook de ingenieurs zeggen. En vervolgens dat zij de hele geschiedenis van het menselijk ras ontkennen, zoals die eigenlijk in de oudere volken wordt verteld. He, dus, en willen suggereren dat wij een verloop hebben gehad zoals zij het schetsen, waarover dus elke 5 jaar en nog korter weer verandering in komt. Dat snap ik wel, het is ontwikkeling. Maar waarom men deze dingen niet serieus neemt als ze over de hele wereld verteld worden, ja, en zeggen het zijn allemaal verzonnen verhalen, dan, dat kan ik niet begrijpen. Dus wat moet je dan met die kleitabletten waarop het oudste volk met de oudste religie gewoon ons hele bekende zonnestelsel uitbeeldt, inclusief Pluto? Ze hadden geen telescopen, ze hadden geen ruimtevaartuigen, het is hun verteld. Hoe moeilijk u het ook vindt, en als u een andere verklaring hebt, wil ik het graag horen, maar dat is al bedacht, het is toch de realiteit. En het feit dat de Bijbel ons vertelt dat het heelal bewoond is en dat daar krioelt van allerlei soort leven, het tweede wat de Bijbel ons duidelijk vertelt, is dat die wezens niet in het heelal zijn gebleven. Er is constant een actie geweest, ook een interactie tussen de goden en de mensen. De Egyptenaren spreken over een tijd, Tau Ceti, dat was de tijd dat de goden en de mensen samen over de aarde wandelden. Maar als u het verhaal uit het paradijs nou eens leest, is het precies wat de Bijbel ons vertelt. De goden, waaronder God zelf, en de mensen wandelden samen in het paradijs. De slang was één van die goden, en we weten nu wie die is, en hij wandelde daar gewoon tussen de mensen. Eva schrok ook helemaal niet van die sprekende slang, het was geen slang. Het was gewoon een sprekend humanoïde figuur die aan de slang deed denken. Maar klaarblijkelijk was hij er gewoon. En van hem werd ook gezegd, gij wandelde te midden van de goden. Ja? Ook de mens wandelde samen met de goden op de aarde. De Egyptenaren zeggen dat dus ook. De eerste farao's waren afstammelingen van die goden. En naarmate die farao's steeds meer trouwden met aardse vrouwen, werd dat goddelijk bloed steeds minder. Dus het wordt over de hele wereld verteld. De aboriginals vertellen duidelijk dat hun voorvaderen uit het heelal kwamen. Er zijn andere volken, die zijn nog specifieker. Toen christelijke zendelingen voor het eerst bij de stam van de Dogons kwam in Afrika, vrij lange donkere mensen, met een uitzonderlijk uiterlijk eigenlijk te midden van de volken van Afrika, toen vroegen die zendelingen, waar komen jullie vandaan? En dan wezen ze omhoog naar de ster Sirius. En niet alleen wisten ze dat daar een ster Sirius was en daar zijn wezen, zeiden het is een dubbelster. Dat weten wij vandaag pas, dat Sirius een dubbelster is. Daar komen onze voorvaderen vandaan. Nou, ik weet dat u dan meteen problemen krijgt met de christelijke achtergrond. God is toch onze schepper? Daar zou ik een andere studie aan willen wijden. Ik hoop alleen dat u het gewoon even aanneemt dat ik dit niet verzin. En dat die zendelingen stonden te kijken. Nou, dan gaan we verder door Afrika en andere landen. Overal vertellen oude volkeren dat hun voorvaderen daar vandaan kwamen. En soms met heel interessante details. Er zijn rituelen en symbolen en gebruiken die de oude volkeren nog steeds hebben, waarin ze een soort ruimtehelm op hun hoofd hebben staan met antennes, om het allemaal nog na te spelen. Hoe de goden uit het heelal naar de aarde kwamen, zich vermengd hebben met de mens, zoals Genesis 6 in onze Bijbel ook letterlijk vertelt. En dat die goden hun allerlei kennis hebben gegeven, zoals Genesis ook vertelt. Die verhalen zeggen dan dat er goede goden zijn die van de mens houden en ze willen helpen. De Bijbel noemt natuurlijk de wachters, de engelen die voor ons zorgen. Maar dat er ook slechte zijn en die slechte worden altijd weer in verband gebracht met de slang en de draak, met reptielen. Ja. Wat ik me gewoon kan voorstellen, en ook daar zijn verhalen van, is dat een humanoïde soort, dus een menselijke soort, die zich niet ontwikkeld heeft uit de zoogdieren, maar uit de reptielen, uiteindelijk een intelligent goddelijk wezen is geworden. Afbeeldingen en beeldjes van mensen met een geschubde huid of donkere reptielogen vindt u op het internet, in musea, overal. Een rechtopstaand reptielwezen met intelligentie wat de mens verleidde. Ja, dus het was geen slang, want later ging hij door de aarde kruipen en werd een slang. Dus die symboliek wordt gebruikt om aan te geven dat hier een reptielachtig wezen met goddelijk gestalte de eerste mens heeft verleid. Dat wordt over de hele aarde verteld. In sommige oude volkeren wordt dit reptielwezen aanbeden. Als u kijkt naar de Zuid-Amerikaanse volkeren, dan vinden wij daar de godheid Quetzalcoatl, de gevederde slang, die de mensheid kennis bracht over de techniek, over wiskunde, over het heelal, over het zonnestelsel. En ze hielp dus bijzondere gebouwen neer te zetten die wij nog steeds niet kunnen nabouwen. Quetzalcoatl, de gevederde slang. Soms afgebeeld als een reptiel, soms afgebeeld als een mens. Viracocha, bij de andere Indiaanse stam in Zuid-Amerika. Er waren vele Viracochas, slangenmensen. Slangenwezens werden ze genoemd, maar soms als mensen afgebeeld, soms half als mens en als reptielwezen, soms als rechtopstaande reptielen. Draco, die 50.000 jaar geleden op de aarde kwam, in een oorlog. Als wij, ik heb binnenkort in mijn eigen kerk ook weer een studie over de eerste hoofdstukken van Genesis. En dan wil ik ze laten zien dat Genesis eigenlijk maar over één thema gaat. Dat is de strijd tussen licht en duisternis. En als u goed leest, ziet u dat de mensheid geschapen wordt midden in die oorlog tussen licht en duisternis. Er is een oorlog in het heelal. De aarde is betrokken in die oorlog, omdat de wezens uit het heelal hier gekomen zijn. En oorlog voeren op de aarde. De mensheid is in die oorlog door God geschapen. In Genesis 1 vers 1 staat dat God de planeet aantrof, tohu va bohu, woest en ledig. En dat Jesaja zegt, niet tohu heeft God haar gemaakt. Het is de taal van de duisternis. De aarde was een verwoeste planeet. Mars is een verwoeste planeet. Er is nog een andere, totaal verwoeste planeet. Marduk werd die door de Sumeriërs genoemd. En daar hebben we alleen nog maar de leftovers van. Dat is de asteroïdengordel. Waarvan ook veel ruimtedeskundigen zeggen, van astronomen, van dat is eens een grote planeet geweest. Die is volkomen vernietigd. Mars is vernietigd, maar er zijn nog leftovers. Daar ben ik van overtuigd. Nou, ik lees net vorige week een verslag van Dr. Brandenburg in Amerika, een hoogleraar, die zegt er zijn duidelijke aanwijzingen van twee grote doelgerichte kernexplosies op Mars. Twee kernbommen, veel groter dan wij die kennen, zijn in de atmosfeer van Mars tot explosie gebracht en hebben de hele planeet vernietigd. De bewijzen daarvan die zijn in de atmosfeer en op de planeet zelf te vinden. Ook op de aarde zijn voor de wetenschappers vreemde bewijzen van oude kernexplosies, onder andere in de woestijnen in Amerika. Als u daar meer van wil weten, zoek het allemaal op het internet op. Dr. Brandenburg, atoomexplosies op Mars, atoomexplosies op de maan, atoomexplosies op de aarde. Ik verzin het niet, u kunt het allemaal nachecken. Het is heel makkelijk om te zien of er zo'n explosie is geweest. Gaat u maar lezen. Dus die oorlog in ons zonnestelsel is traceerbaar in ons zonnestelsel. Wij hebben brokstukken van hele planeten die door het heelal zweven. We hebben vernietigde planeten en heel langzaam begint men dat ook toe te geven. Er is veel meer op Mars dan we vroeger dachten. Eerst dachten we, er is helemaal niks op Mars. En nu zijn we er vrijwel zeker van dat er misschien kleine eencelligen zijn of bacteriën. Er is zeker water op Mars. En er zijn sporen van grote oceanen op Mars. En er is nog veel meer op Mars, vertellen ons de astronauten. Neil Armstrong zegt dat er bouwwerken zijn op Mars en op de maan, waar zij ook van geschrokken zijn toen ze op de maan landen. U twijfelt aan mijn woorden, u hebt het internet, u kunt alles nachecken. Kijk naar de grote astronauten die nu met pensioen zijn, Scott Glenn, Neil Armstrong. Luister naar hen wat ze vertellen over hoe het werkelijk in elkaar zit en wat ook de echte reden is dat we niet meer naar de maan zijn gegaan. Zoveel moeite gedaan om daar te landen en nu doen we niks meer. Kijk naar de astronauten als ze terugkomen van die reis. Heel stil, heel raar. En luister dan, nu ze met pensioen zijn, naar wat ze nu vertellen over de maan en over Mars. Alles klopt met wat de oude volkeren en de Bijbel ons vertelt. Het krioelt van het intelligente leven in het heelal. En die zijn niet in vrede met elkaar. Er is een galactische federatie die oorlog voert tegen een hoogontwikkelde samenleving die Draco wordt genoemd, de slang, Satan. Ja. Geen strijd in een soort zweverige... Nee, maar in een multidimensionele heelal. Dan moet u dus goed begrijpen dat er zijn vele dimensies in het heelal. En wij kennen er maar drie van, dus het is logisch dat veel van ons nog niet zichtbaar is. Als u de film hebt gezien Interstellar, als u nu gezien, moet u naar kijken. Die is gemaakt met behulp van kwantumfysici. Het eerste mooie wat ze daar doen is een suggestie maken in beeld van hoe een zwart gat eruit zou zien. Nu hebben wij de eerste foto van een zwart gat en ze hebben het perfect gedaan. Maar wat ook heel goed is, daar doen deze wetenschappers een poging in die film, een hele goede film trouwens, een mooie film, om te laten zien hoe de mensheid in vijf dimensies zou functioneren. Dan huiver je en je denkt aan God. Maar er zijn 10 dimensies. Dus wij kunnen alleen de vierde al niet begrijpen, de ruimtetijd en de vijfde, ja, daar weten we helemaal niks van. Wat staan de zesde, zevende, achtde, negende, tiende? Nu zijn er ook mythes en overleveringen van de mensheid die niet alleen over die wezens vertellen, maar vertellen over een intergalactische kosmische strijd tussen goed en kwaad. Met voor de mensheid toen nog onbekende, fatale wapens. Ik neem als voorbeeld het beroemdste boek daarover. En ik heb het zelf gecheckt, ook dat kunt u allemaal vinden op uw internet onder de naam Mahabharata. Mahabharata. Het is een M, een A, een H, een A, een B, een H, A, R, A, T, A. Mahabharata. Als je het verkeerd spelt, Google vindt het alsnog hoor. Dat is het knappe tegenwoordig. 6000 jaar oud bijna, waarin de machtige goden van goed en kwaad vlogen in hun vimana's. Als het goed is, hebben we het woord, dan hoef ik het niet te spellen. Klopt dat, Philip? Hebben we het woord vimana daar? Ja, zo spelt u dat. Kan het bij Mahabharata ook, maar als u Vimana kijkt, dan ziet u ook die Mahabharata weer verschijnen. Een Vimana is een UFO. Een voertuig waarmee men op de aarde door de lucht kon vliegen. Een voertuig met wapens, maar ook door het heelal. En er was niet één soort Vimana, er waren er meerdere. Zoals vandaag de dag de UFO-verschijningen niet alleen gaan om een soort platte schotel. Er zijn ook sigaarvormige, er zijn driehoekvormige, er zijn totaal andere, er zijn ronde. Maar als u nou in de Mahabharata kijkt en u kunt die tekeningen van die Vimana's op het internet zien, dan ziet u dat in die boeken niet alleen verteld wordt dat de goden in zulke voertuigen vlogen, er wordt ook gedetailleerd verteld waarop ze vlogen en hoe ze door middel van zwaartekrachtaandrijving, een kwikmotor, door het heelal konden vliegen met hoge snelheden. Misschien heeft u een reportage gezien op Geographic Channel, waarin tot verbazing van wetenschappers enorme ladingen kwik zijn gevonden onder de piramides in Zuid-Amerika, maar ook in China onder een tempel en ook onder de tempel van Cheops. Wat doen die volkeren met levensgevaarlijke grote voorraden kwik? Nou, zeggen de schrijvers van de Mahabharata, de goden gebruikten die kwik om zwaartekracht mee te beheersen. In hetzelfde documentaire zie ik een technicus in Amerika dat al doen met een heel klein ufootje wat rondzweeft boven een magneetveld met kwik. Nou, dus het is allemaal niet zo gek, maar de Mahabharata, 5000 jaar oud, gedetailleerde beschrijvingen van de geschiedenis van die galactische oorlog. De oorlog in het heelal, die voor een groot deel in de aardse atmosfeer zich afspeelde. Dus details van de tekeningen van de Vimana's, ufo's. Eén ook, die we goed kennen, die platte vorm, die wordt ook getekend. Zelfs het binnenwerk van de ufo's wordt getekend. De zwaartekrachtmotor wordt aangegeven. En de verschillende onderdelen van het apparaat. Als u kijkt naar de plaatjes van de Vimana op het internet, ziet u er ook zijn. Die hebben een soort capsuleachtige vorm, zo loopt die. Zo, heel grillig. Die zie je dus nog steeds in tempelvormen. Hindoeïstische en boeddhistische tempels over de hele aarde verschijnen in Aziatische landen. Zie je van die dingen, die zijn nagebouwd. En men vroeg zich altijd af, waarom zo? Nou, omdat het de tekeningen zijn van sommige Vimana's die een capsuleachtige vorm hadden. Dus nog steeds weten de Hindoes dat en de boeddhisten. De oorlog van licht en duisternis. Ik wil nog een tekst met u opzoeken uit Jeremia 5, vers 23. Oké, maar dit volk heeft een weerbarstig en weerspannig hart. Ze zijn afgeweken en heen gegaan. Ze hebben niet bij zichzelf, laat ons toch de Heer onze God vrezen, die regen geeft, de vroege en de late regen op zijn tijd, die de vaste oogstweken ons bewaart. Uw ongerechtigheden weren deze dingen en uw zonden houden het goede van u terug. Want er worden onder mijn volk goddelozen gevonden. Men loert zoals vogelvangers bukken. Zij zetten een strik, mensen vangen zij, als een korf vol gevogelte. Zij zijn hun huizen vol bedrog. Daarom zijn zij groot en rijk geworden. Zij zijn vet en glanzend, zelfs gaan zij alle boosheid te buiten. Het pleit voeren ze niet, et cetera, et cetera, et cetera. Vogelvangers. Een van de termen die ook gebruikt wordt voor deze wezens. Terug naar de Mahabharata. Als je de film Star Wars plaatst naast verhalen zoals de Mahabharata, dan zie je wat ik steeds heb gezegd, dat Star Wars niet zomaar een film is zoals vandaag de dag, maar moderne mythe. Als u kijkt ook naar de namen die gebruikt worden in Star Wars, dan ga ik je nog meer duizelen. Anakin Skywalker, de grote held en eerste schurk van het verhaal. Anakin is een van de woorden die gebruikt wordt voor die halfgoden in het Hebreeuws. Dus die naam komt uit de Bijbel. Er zijn allerlei heenwijzen naar de Bijbel. De manier waarop het uiteindelijk in het laatste deel, wat eigenlijk niet het laatste deel was, maar wel het einde van het verhaal, waarmee het heelal of het zonnestelsel wordt gered, dat is door een daad van zelfopofferende liefde. Hopelijk kent u dat verhaal, waardoor wij zijn gered. Ook in Star Wars, moderne mythe, met Anakin erin. En met een moeder die een maagdelijke geboorte heeft gehad. Want Anakin wordt niet geboren, die heeft geen vader. Hij wordt geboren uit het heelal zelf, uit de Force, zoals de moeder dat zegt. Relaterende aan Jezus, de redder van ons heelal. Dus heel veel moderne science fiction is moderne mythe. Ik ga volgende keer kijken, heel praktisch, naar wat betekent nou uw rol in die Star Wars in uw leven vandaag de dag, te midden van corona. Dus de laatste keer, blijft u kijken, ga ik dit science fiction verhaal voor u heel erg dicht bij u thuis brengen. Letterlijk bij u thuis. Ik hoop u weer te zien.